De schriftlezing vindt u opgetekend in het boek Spreuken, daarvan het 30e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Spreuken 30, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing. Spreuken 30 te beginnen bij het eerste vers. De woorden van Ager, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel, en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand, en ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? En wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild dengenen die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Armoede of rijkdom, geef mij niet, voed mij met het brood van mij bescheiden, van het mij bescheiden deel, opdat ik, zat zijnde, u dan niet verloochene en zeggen wie is de Heere, of dat ik verarmd zijnde, dan niet stelen en de naam mijn Gods aantasten. Achterklap niet van den knecht bij zijn Heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn, om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. Tot zover de schriftlezing. Geliefden, met de hulp des Heren willen we stilstaan bij Spreuken 30... daarvan de versen 7 tot en met 9, Spreuken 30, vers 7 tot en met 9, waar geschreven staat: twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Armoede of rijkdom, geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel, opdat ik, zat zijnde, u dan niet verloochenen en zeggen wie is de Heere, of dat ik verarmd zijnde, dan niet stelen en de naam mijn Gods aantasten. Dat zijn de woorden van de tekst voor vanavond. In rijmvorm dan zijn deze woorden ijdelheid en leugentaal zij steeds van mij geweerd. Der rijken schat en der armen nood worden niet door mij begeerd. Heren, voed mij immer, altijd, met het brood van mijn bescheiden deel, opdat ik nimmer u versmaad of snaasten goederen steel. Het thema voor vanavond is het gebed van Agur. Het gebed van Agur. We letten op een drietal gedachten. De opening tot zijn gebed. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, aleer ik sterf. Ook in het gebed moeten we aan ons sterven denken. Dus onze eerste gedachte, de opening tot het gebed. In de tweede plaats, twee begeerten in zijn gebed. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom, geef mij niet. Voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. En ook in de derde plaats de zelfkennis in zijn gebed. Opdat ik, zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam van mijn God aantasten. Dus de zelfkennis in dit gebed. Dus nog een keer het gebed van Agur. Drie gedachten. De opening tot zijn gebed. De twee begeerten in zijn gebed. En de zelfkennis in zijn gebed. Gemeente, zo mogen wij op deze dag al voor de derde keer een keer bij elkaar vergaderd zijn of thuis meeluisteren. Voor de derde dag keer op deze biddag voor gewas, arbeid en visserij. Ondanks het feit dat de diensten niet kunnen en mogen plaatsvinden als dat we gewoon zijn, is het toch nog een voorrecht dat de dienst des woords en dat de bediening der verzoening nog door mag gaan. Dat de Heere nog mest om de levensboom wil leggen. En daar gaat de Heere mee door tot op de jongste dag. En dan zendt hij zijn dienaren uit, opdat zij als een vriend van de bruidegom zouden heenwijzen naar het Lam van God, bij wie nu nog verlossing mogelijk is. En als er dan ergens een diepe afhankelijkheid is van het schepsel ten opzichte van de schepper, dan is het wel ook op deze biddag en ook in alle arbeid die verricht mag worden in de komende tijd als de Heere het geeft. Of dat nu in zijn koninkrijk is of daarbuiten. Of dat nu in de akkerbouw, de veeteelt of op het kantoor is. We zijn in alles diep en stijl afhankelijk van de Heere. En dan gelden ook de woorden dat alleen de zegen des Heeren rijk maakt. En dan voegt hij er geen smart bij. Wij als mensen, we kunnen planten, we kunnen zaaien, we kunnen nat maken, maar we kunnen niets laten groeien. Als wij zo in de grote steden komen en je ziet daar die geweldige gebouwen, en ook als je zo, ja, over de A4 rijdt en je rijdt als het ware onder de stad Rotterdam door, of je komt het zo vanaf Den Haag dat je zo ook zo de keteltunnel ingaat en dan zie je daar boven over al die grote gebouwen. Dan zouden mensen onder de indruk raken van wat de mensen allemaal kunnen. Maar alles wat de mensen maken is dood en blijft dood. Maar dat kleine grasprietje, dat kleine plantje, dat kleine bloemetje, dat leeft. Dat is geen professor die dat kan maken. Niemand. We kunnen een definitie geven van het leven, maar het leven komt van God zelf. Dat maakt de Heere zelf. En dan ook als het gaat over alle arbeid die dan verricht mag worden, en ook in het bijzonder als de gewassen weer op het land komen te staan, en dan komen wij te staan aan de ene kant voor onze machteloosheid, dat we niets kunnen laten groeien, maar aan de andere kant ook onze rechteloosheid. We hebben alles verzondigd. We hebben nergens meer recht op. Ja, we leven in een tijd van rechten en plichten. Als het er nu over gaat waar wij nog recht op hebben, dan is dat op dat ene. Ten dagen als je van die boom eet, zul je de dood sterven. Genesis 2, vers 17. Daar hebben wij recht op, u en ik. En het aardrijk is vervloekt om onzentwille. En om onze zonden brengt het aardrijk doornen en distelen voort. Ook ziekte. Het is allemaal een gevolg van de zonde. Ook de dood. Het is het loon op de zonde. Ik hoop dat het ons mag aangrijpen. En dat het ons mag uitdrijven naar God. En dat die geest der genade en der gebeden onze harten, onze zinnen aanroert. O, dan mag het ons gebed wel zijn met de discipelen. Heere, leer ons bidden. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En dan wordt er wel eens gezegd, nood leert bidden. Is dat waar? Wat denkt u? Als de Heer erin meekomt, dan leert het bidden. Want we hebben het ook wel eens meegemaakt, als mensen in nood zijn, dat men ging vloeken. Dus alleen als de Heer erin meekomt, dan leert dat bidden. Dan worden we op de knieën gebracht. En als we dan zien op de zonden van land en volk, dan, en we zien op de zonden van overheid en onderdaan. Kijk, we zijn bijna een jaar verder. Vorig jaar met de biddag, we zaten voor de laatste keer, waren de gemeentes bij elkaar. En daarna is dat niet weer gebeurd. De meeste plaatsen. Toen is dat niet meer gebeurd. En nu zijn er iedere keer vele maatregelen genomen, maar het aantal besmettingen neemt dat af. Moeten we niet zeggen dat ook alles wat de overheid doet, ja, het is allemaal mensenwerk, dat begrijpen we. En we hebben ook voor de overheid te bidden. Maar soms dan zie je ook, ze doen alleen maar die besluiten nemen op zondag. Kan dat niet anders? Of wil men dat niet anders? En inderdaad, men wil het niet anders. En dan hoeven we niet de wereld in te kijken, maar ook eens de kerk in te kijken, de kerken in te kijken, want helaas, we moeten in meervoud spreken, de verdeeldheid. Is dat goed? Er deugt helemaal niets van. We onderschrijven allen de drie formulieren van eenigheid. En uiteindelijk is er maar één katholieke kerk. En dat is die kerk met een hoofdletter. En die haalt de Heer nu uit alle kerkelijke denominaties die er zijn. Er komt maar één kerk uit voort. En wat dat betreft, een boete en een bededag is echt op zijn plaats. Wij hebben God op het hoogst misdaan. De gemaakte schuld tegenover de God van hemel en aarde. Voelen we dat nog? Dat we bij God in de schuld staan. Erkennen wij dat nog? Erkent die God, hij is geducht? Laten we dat niet vergeten. Alleen dan hebben wij goeds te verwachten. Als wij ook in de schuld komen. En bekering is daarom levensnoodzakelijk. Wij maken elke dag de schuld nog meer. Ik hoop dat de Heilige Geest ons de ogen opent voor onze diepe ellende waarin wij gekomen zijn, waar wij door eigen schuld in gekomen zijn. En we maken die schuld nog dagelijks meer, ook door ons afwijken van den Heere. Wij moeten wederkeren tot de Heere, terugkeren. Dan alleen zal er weer eer in onze landen wonen. En dan hoop ik dat de Heer door zijn geest ons een pleitgrond geeft in het gebed. En dat we dat ook mogen kennen. Asaf, die mocht ook God kennen. En die wist het ook. De naam van God moet om onzentwil, om mijnentwil, niet gelasterd worden. Ager, die wist daar ook van. En ik hoop dat we iets van die gezindheid van Ager mogen hebben. Want we hebben te bidden. Maar hoe bidden wij? Waar bidden we om? En dan kunnen we toch heel veel leren uit het gebed van Ager. Dat was onze eerste gedachte, de opening tot zijn gebed, want dan heeft hij daar toch ook gezegd: twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. Dan worden wij geroepen om ook de zegen van de Heere af te smeken over alle arbeid van het gewas. De arbeid dat op het veld mag geschieden. En dat geldt het ook voor het, niet alleen voor het natuurlijk leven, maar ook voor het geestelijk leven. Ook alle arbeid in zijn koninkrijk, waardoor de ambtsdragers mag geschieden. Er wordt veel arbeid verricht, ook in het verborgene, wat voor de mensen niet gezien wordt. De Heilige Schrift is helemaal het woord van God. En dan moeten we erkennen dat de Bijbel toch een heel bijzonder, ja, we kunnen gerust zeggen, een uniek boek is. Maar niet al de Bijbelboeken hebben hetzelfde karakter. Als we dan het boek Spreuken zo lezen, dan moeten we toch zeggen dat dat toch een bepaalde wijsheidsliteratuur is, die afwijkt van de andere literatuur. Er zijn historische boeken. Er zijn profetische geschriften. En dan hebben we ook de pastorale brieven van Paulus. En we kennen de evangeliën. Maar de wijsheidsliteratuur wil ons veel wijsheid leren. En dat is ook heel belangrijk. En dan hebben we het over levenswijsheid. Zoals ook oudere mensen soms ook veel levenswijsheid hebben opgedaan in hun leven. En we moeten het vaak ook leren om door schade en schande wijs te worden. En dan is Salomo een van de bekendste wijsheidsleraars geweest. Er was niemand zo wijs als Salomo. We weten het, hoe of Salomo aan zijn wijsheid is gekomen. Dan denk ik ook aan de kinderen, wellicht die thuis meeluisteren, als ze nog niet op bed liggen. En dan staat er in 1 Koningen 3 beschreven hoe Salomo aan zijn wijsheid kwam. Dat had hij niet van zichzelf. Nee, toen hij zijn vader David opvolgde, toen heeft de Heere aan hem gevraagd, is hem verschenen in een droom, en mocht hij hem een verzoek aan de Heere doen. En Salomo die zag zo tegen die taak op. En waar vroeg hij om? Niet om rijkdom, niet om een lang leven, maar om wijsheid. En omdat hij om wijsheid vroeg, heeft de Heere hem ook veel rijkdom gegeven. En zo is Salomo een bijzondere wijsheidsleraar. En hij staat spreekwoordelijk bekend als een wijze koning, de meest wijze koning. Maar we kennen ook andere wijsheidsleraars. Denk maar aan Lemuel, Spreuken 31. Daar wordt gesproken over de woorden van de koning Lemuel, de last waarmee hem zijn moeder onderwees. Dan denk ik ook aan Agur, hier in Spreuken 30, die ook de woorden uitsprak tot zijn leerlingen Itial en Ugal. Dan heeft hij veel wijsheid zo gesproken. En laten we maar vanuit gaan dat Agur een wijsheidsleraar was. En Itial en Ugal, dat hij daar zijn woorden toegesproken heeft. Agur was een wijze man. Hij was ook van God geleerd. En dat maakte hem geen bijzonder mens. Want bijzonder mensen zijn er niet. Maar wel een mens met bijzondere genade. En die bijzondere genade hebben we nu alle nodig. En bij hem was de vreze des Heren. En de vreze des Heren, dat wordt ook in een van de psalmen gezegd, dat is het beginsel der wijsheid. Op de hogeschool van de Heilige Geest kreeg hij onderwijs. En dat mag hij nu doorgeven. Hij was een man die bidden had geleerd. Hij bad niet alleen voor de vorm, maar ook omdat hij de behoefte aan had. En het was een man die God heeft leren kennen en die ook zichzelf heeft leren kennen. En daarom zit er ook zo'n onderwijs in dit gebed van Agur. Want zijn gebed heeft een rijke en een zeer diepe inhoud. En hij vreest meer God tot wie wij bidden, als de mensen met wie hij bidt. Dat is ook een les voor ons. Soms doe je gebed en dan heb je vrees voor de mensen, mensenvrees, voor de mensen met wie je bidt. Maar we hebben meer God te vrezen, tot wie wij bidden. En dan breekt zijn wijsheid als het ware door de woorden die hij bidt. Woorden met een diepe inhoud. En dan begeert hij maar twee dingen. Als wij ons tot bidden begeven, moeten wij ook bedenken wat wij begeren, wat we nodig hebben. Het is niet hetzelfde en om het even waar wij om vragen. Nee, wat begeren wij van de Heere? Jongens, meisjes, vaders, moeders. Wat vinden wij het belangrijkste ook in het gebed? Wat willen wij dat de Heere ons doen zal? En daarom hebben we aan de ene kant ook te luisteren naar het woord van God. En ten diepste ook te bidden, net als een Saulus van Tarsen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wat wilt u dat ik bidden zal? En dan hebben we ook de Heere zelf nodig om al onze nooddruft voor de Heere neer te leggen. Al onze behoeften bij God neer te leggen. En dan gaat het er ook om dat wij die verborgen omgang met de Heere kennen. Kent u die verborgen omgang met de Heere? In de binnenkamer? Dan zou ik zeggen, dat is een les voor ons allemaal. In het bijzonder ook voor ambtsdragers. En misschien wel helemaal voor predikanten. Houd het in het openbaar maar kort. En doe het in het verborgen maar lang. Het gebeurt vaak andersom. Dan Ik heb eens één, die had een pensioen, een reformatorisch pensioen, en dan vroeg hij wel eens aan de gasten of er één wilde voorgaan. De een wilde het nog mooier en nog langer doen als de ander. Dat hij er op een gegeven moment mee gestopt is. Want dan hadden ze soms een heel lang gebed. En een eenvoudige zegen over het eten was nog niet eens gevraagd. Houd het in het openbaar maar kort. En doe het in het verborgen maar lang. Spreek maar met de Heere. En luister maar tot de Heere. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat we zo spreken tot God vanuit de behoefte van onze ziel. En dan spreekt uit het gebed van Agur Godskennis en zelfkennis. En dan zegt hij in de opening van zijn gebed: twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. Ook als we bidden, dienen we te denken aan ons sterven. Want we komen iedere dag, ieder ogenblik, dichter bij onze dood. En dan is het ook een bidden om vergeving. Bidden om genade. Bidden om bereid te zijn als we sterven. Als ik er niet meer ben, al eer ik sterf. Voordat we sterven, moeten we bereid zijn. En dan hoop ik dat dat in ons leven mag gebeuren. Dat er een mag gebeuren, dat er een godsontmoeting komt. Net als bij die moordenaar aan het kruis. He, die bad, die heeft het gezegd: wij hangen hier rechtvaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan bad hij: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En de Heere zegt: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. In dit leven dient het te geschieden. We zijn op reis naar de eeuwigheid. En Psalm 90 zegt: wij vliegen daarheen. En ik hoorde onlangs nog een lief kind van God zeggen: en tijdens dat vliegen moet het nu gebeuren. En dat is waar. We zijn op reis, we vliegen daarheen. Maar waar vliegen we heen? En Agur beseft er iets van. En van die twee dingen zou hij graag van de Heere ontvangen voordat hij sterft. En ik hoop dat ook wij zo doorgebeen met ernst God aan Gods aangezicht mogen zoeken. Dat we iets van die ernst, van die worsteling met God mogen proeven en smaken. Net als Jacob: ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. Dat was de worsteling van Jacob, kon niet meer loslaten. Hij kon niet aflaten hand en oog op te heffen naar omhoog. O, de eeuwigheid moet ons maar eens neerdrukken. Dat we moeten sterven, maar niet kunnen sterven. O, wat kan het dan benauwd zijn. En dan worden we van mensen afgebracht, want dan komen wij erachter dat we alleen de reis moeten aanvangen. En dan is het groot en een voorrecht als ons een sterke held terzijde staat. Dat we dan mogen weten, ook wanneer het pad gaat door het dal van de schaduw van de dood. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij, want gij zijt met mij. Dan is het niet erg als we zo door de doodsjordaan moeten heen gaan. Als de Heere bij ons is. Twee dingen. Daar hoop ik straks nog op terug te komen. O, wat bidden wij vaak verkeerd. Als we dan onze gebeden naast die van Agur neerleggen. Wat hebben wij vaak een waslijst. Van: Heere, geef dit. Geef dat. Geef dat. Hebben wij al eens leren bidden. Weet je wat dan je gebed is? Heere, leert u mij bidden, want ik weet niet te bidden, gelijk het behoort. En dan kunnen we ook zo vaak tot de Heere naderen met onze lippen, terwijl het hart zo verder bij vandaan is. Wat kunnen we dan kwalijk bidden? Gij lieden bidt wel, maar gij ontvangt niet, zegt de Heere Jezus, omdat gij kwalijk bidt. O Agur, hij was ervan doordrongen. Het moet van de Heere komen. En hij was er ook van doordrongen. Of de Heer hem dat wilde geven, eer hij stierf. Hij was doordrongen van de noodzaak van het bereid zijn. En hij was er ook van doordrongen dat er zoveel dingen kunnen zijn in het leven die ons daarvan afhouden. We hebben genade nodig om getroost te leven en zalig te sterven. Er is geen bezinning, er is geen wijsheid in het graf waar hij heen gaat. Dan vertelt hij hier iets van zijn gebedsleven. Kunt u daar ook iets van vertellen? Onthoud ze mij niet al eer ik sterf. Laat mij zolang ik leef onder uw leiding, onder uw genade en uw voorzienigheid blijven. Nee, hij vraagt niet in de eerste plaats of hij rijk mag worden. Nee, want hij heeft ook de gevaren daarvan ingezien. Als we rijk willen worden, want dan vallen we in de strik van velerlei verzoekingen, zo staat het er. En dan, als wij het woord van God in zijn geheel lezen, dan komen wij er ook achter dat ook rijkdom betrekkelijk is. Want wat zou het nu de mens baten? Al zou hij de hele wereld gewinnen en hij leidt schade aan zijn ziel, moet je alles loslaten. We zijn toch het allerrijkst als we de Heere tot ons deel hebben en we mogen het weten. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Dat is het laatste wat we op aarde overhouden. Dan zijt gij de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. O, als we die geestelijke rijkdom bezitten, dan kunnen we ook zeggen, weg wereld, weg schatten, u kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben en wiens rijkdom ik mag kennen. En als de Heere ons dan verhoort, en hij zou onze gebeden verhoren, waar wij vaak om vragen, dan moet hij toch vaak zeggen, want gij weet niet wat gij begeert. Dat weten we vaak zelf helemaal niet. Ik hoop dat de Heilige Geest ook onze innerlijke leermeester mag worden en dat die ons in al de waarheid zal leiden. En dan gaan we net als Asaf, net als Agur bidden om twee dingen. En dat is ook onze tweede gedachte. Twee begeerten in zijn gebed. Hij begeert namelijk lichamelijke en geestelijke nooddruft. Niet meer. U vraagt wellicht, maar vergeet niet dat dat nu alles is, dat omvat nu alles. Daar zit ten diepste alles in opgesloten. Twee aspecten, ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij, rijkdom en armoede geef mij niet. Het gevaar van de rijkdom. Als we, dan hebben we de Heere niet meer nodig. De Heere Jezus, heeft hij het gebed ook niet samengevat onder die twee aspecten? De geestelijke noden, lichamelijke noden. Wat zegt hij in Matthäus 6? Zoekt eerst het koninkrijk van God. Dat eerst. En zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. En wij draaien het vaak om. We zijn bezig met al die andere dingen in de hoop dat er nog eens tijd komt om dat koninkrijk van God te zoeken. En daarom, als de Heer Jezus dat zegt, is dat woord echt niet overbodig om dat te benadrukken. Want dat hebt u nodig, dat heb ik nodig, wij allemaal. Want we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. Luister maar eens. Als het gaat waar de mensen vaak mee vervuld zijn, is het niet al met de dingen van de tijd? Ga maar eens gewoon zitten ergens bij een gezelschap, waar of je ook bent, ook op het werk of waar dan ook. Gaat het dan vaak niet over de tijdelijke dingen? En zo blijkt uit het gebed van Agur dat hij een diepe zelfkennis heeft gehad. Als we iets te veel hebben, wat gebeurt er dan? Dan hebben we de Heere niet meer nodig, dan worden we een afgodendienaar. En dan denken we het zelf wel te kunnen en zelf te redden. En als we dan, als het geld ons bezit, weet je wat we ook dan nog worden, dan kunnen we er ook nog helemaal niks van missen. Dan worden we een gierigaard. Dan worden we zuinig. En dan willen we er helemaal niks meer van kwijt. En ten diepste verloochenen we ook dan de Heere. En als we te weinig hebben, dan worden we dieven. Gaan we stelen. Kolbrugge zegt, is het niet letterlijk? Dan toch in geestelijke zin. We worden afgunstig en nijdig. We lasteren de naam van de Heere en dwingen en persen onze naaste het zweet en het bloed af. Op zichzelf genomen is rijkdom geen zegen en armoede geen vloek. Nee, maar het is onze zonde dat zowel het een als ook het ander het voor ons tot een vloek wordt gemaakt. Dan gaan wij er verkeerd mee om. Kijk, als wij nu een armoede hebben in het natuurlijk leven, en we mogen de Heere, van de Heere weten dat Hij voor ons zorgt in dure tijd en hongersnood, dan kom je niets tekort. Echt niet. Dan kom je echt helemaal niets tekort. En als je nu heel rijk mag zijn en je hebt de Heere niet meer nodig, ben je dan rijk? Of moeten we dan zeggen dat je eigenlijk heel arm bent? O, wat een zelfkennis beluisteren we hier. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Verlos mij van de zonde. Verlos mij van alle verdorven beginselen. En van alle verkeerde praktijken. En van alle verdorven neigingen die in mijn hart leven. O, verlos mij daarvan. Want het leeft in mijn hart. De zaden van alle boosheid. Het is alleen een wonder dat alles wat in mijn hart leeft er niet uitkomt. O, hoeveel liefde hebben wij niet tot de wereld en tot haar begeerlijkheden. En het is allemaal ijdelheid en leugen. Want de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Laten we dat nooit vergeten. Er is niets schadelijker voor ons dan dat we verstrikt raken in ijdelheid en leugentaal. Het is een gebed om daar juist voor bewaard te worden en voor bewaard te blijven, voor ijdelheid en leugen. Ijdelheid, zinloosheid, leegheid. Och, voor hoeveel woorden geldt dat niet en voor hoeveel dingen van het leven geldt dat niet? Dat het ten diepste ijdel is? Zegt Salomo dat niet in de prediker? Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. Kinderen, misschien luister je thuis wel mee. Weet je wat ijdel is? Misschien denk je wel, ja, als mijn grote zus geregeld voor de spiegel staat. Dat is ook, kan ook ijdelheid zijn. Maar ijdel is als je nu eens een keer bellen aan het blazen bent. En dan roep je je vader of je moeder of opa of oma en dan zeg je, kijk eens wat een mooie bellen of ik kan blazen. En dan zie je ze daar en in het zonlicht hebben ze allerlei mooie kleuren. Het schittert heel mooi. En dan wil je er één vastpakken. En je hebt nog geen druppel aan je vinger. Dat is ijdel. Het lijkt heel wat. Maar het is uiteindelijk niets. Wat is die mens toch wel gelukzalig, die op de hogeschool van de hemel is genomen, en dat hij verstandigheid mag voortbrengen. Dan zullen we ook bewaard worden voor veel ijdele woorden. O, dan mag ook het gebed wel zijn, ook aan de morgen van iedere dag. En dat geldt ook in het bijzonder voor een voorganger. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. Behoede de deuren van mijn mond, opdat ik niet tot gene stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Ijdelheid en leugentaal, laten wij ons er verre van houden. Laten we bidden of de Heere met zijn zegen, met zijn gunst ons leven wil bedouwen, zodat het ons geestelijk leven ten goede komt. En dan mogen we ook op deze biddag, mogen we bidden: wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerten met bidden en smeken in alles en met dankzegging bekend worden bij God. Dan past niet alles in een openbaar gebed. Dan hoeven we niet alles breed uit te meten. Tenminste, niet voor de mensen. Ook dat, doe dat maar in het verborgen. Stort voor hem uit uw ganse hart. Net als een Hanna voor het aangezicht des Heren uitstorten. Eigenlijk is het een uitgieten. Net als je een emmer hebt die vol zit en die giet je leeg. Dat je zo je ziel uitstort voor de Heere. Heel mijn weg, heel mijn wandel, leg het maar open voor de Heere. Want God is mij een toevlucht. En dan hoeven we niet alleen om geestelijke nooddruft te bidden, maar ook om, mogen we om lichamelijke nooddruft bidden. Dan zijn we ook aan het begin van dit jaargetijde in alles van de Heere afhankelijk. De kinderen als ze naar school gaan, ook de jongeren naar het voortgezet onderwijs. Velen zullen toch een achterstand opgelopen hebben in het afgelopen jaar. En dat geldt ook voor degenen die een zaak of een bedrijf hebben gedwongen stil moest liggen. Och, wat kan er dan veel nood zijn? En nood waardoor mensen soms geen uitkomst meer zien. Dan kun je ook als jongen of meisje denken van, ja, zal ik straks nog wel slagen? Zal ik nog wel overgaan? Er kunnen ook zorgen zijn die je jonge leven als het ware bezighouden. Lees dan de Jacobusbrief eens. Als u en jij en jou de wijsheid ontbreekt, dan mag je die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. En het zal gegeven worden. Jongens, meisjes, zul je dat doen? Ook als je thuis meeluistert, vraag het maar aan de Heere. En de Heere die kan de wijsheid geven die we nodig hebben. Moeilijke tijd leven we in. Onzekere tijd. Maar we mogen toch alles in Gods handen leggen. En we mogen om die lichamelijke nooddruft bidden. En als het dan straks zo mag zijn dat je toch mag overgaan. En als je toch mag slagen. En als je bedrijf toch net niet failliet gaat. Zullen we dan ook niet vergeten om de Heere te danken. Want dat doen we zo gauw, dat we dan de Heere vergeten. En dat geldt voor zoveel dingen die we mogen ontvangen. Gezondheid, voedsel, een dak boven het hoofd. Zegen over land en vee, kantoor en op zee, op de wegen. Als we op de weg verkeren, als chauffeurs of op al het werk wat we moeten doen. Met het hoofd of met de handen. Heere, wilt u het zegenen? En dan mogen we vragen of de Heere werk wil geven als we geen werk hebben. Of de Heere ook een kostwinning wil geven. Want dat is ook nodig om onze roeping te vervullen. Ook als man en vrouw in het huwelijk. om daar onze roeping te vervullen. Het huwelijksformulier zegt het zo mooi en past ook heel goed op deze biddag. En naardien het Gods bevel is, zo zult gij ook getrouw en naastig, dat is ijverig, in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden. En daarin boven ook iets hebt om de nooddruftigen mede te delen. Mooi verwoord. Als er dan nooddruftigen zijn, ook in je omgeving. Mensen die het nodige derven, het nodige missen, dat je die ook helpt. En daar is ook de kerk voor, daar is de diaconie voor. En daarom is het ook goed dat er een biddagcollecte is, ook voor de diaconie, voor de kerkvoogdij, opdat we elkaar kunnen bijstaan, daar en boven iets hebben om de nooddruftigen mede te delen. Wat kunnen we toch veel leren uit dit gebed? Praktisch. Gewoon. En dan blijft het actueel. Maar laten we ook niet alleen werken. Niet alleen werken, maar ook bidden. Want soms dan zijn we geneigd, als we dan druk zijn, even dit nog doen, even dat nog doen. En voor het gebed, ja, dat doen we nog maar even. En dat geldt niet alleen voor u. Het geldt voor een predikant precies hetzelfde. Ik gaf eens catechisatie en het liep iets uit. We hadden een goed gesprek met die catechisanten en toen stond de andere groep al klaar te wachten. Dus ik zat al een beetje op het horloge te kijken. Ik denk van, ik moet opschieten. En ik zeg, jongens, nog even danken. Toen zegt een van de catechisanten, dominee, dat mag ik thuis niet zeggen, nog even danken. Of even een gebed, moeten we rustig de tijd voor nemen. Kijk, dan krijg je soms ook weer een beetje onderwijs. En dat is ook zo, want wij zeggen het maar o zo gemakkelijk, ik ook. Even dit, even dat, even naar de zaak, even een krant, even een vermaak, even naar de kerk. We doen voor het eten nog even een gebed. Toch? Maar hebt u erop gelet? Na dit even, eeuwigheid, zijn we daarop voorbereid? En dan mogen we bidden. En dan ook voor de broeders van de kerkenraad, die telkens maar weer besluiten moeten nemen. Ook in deze tijd van corona, de een vindt dit en de ander vindt dat. Dat is ook altijd niet even makkelijk. Draag ze maar op in het gebed. Ook in het bijzonder, als ze dan weer ook als kerkenraad een roep laten uitgaan namens de gemeente op een predikant, leg ook dat maar voor de Heere neer. En kijk, krachtig gebed van de rechtvaardige vermag niet alles, maar wel veel. Zullen we het niet vergeten? En dan moet het er toch uiteindelijk om te doen zijn dat wij ons mogen vermaken in de dienst van God. Brakel die zegt het zo, om Gods genade, goedheid en hulp en macht daarin te zien, te erkennen en te prijzen. En dat we ons daarin vermaken. Dat onze lust is. Dat we dat zo met elkaar, en dat de dienst van God werkelijk weer een liefdedienst wordt. En dan zou het toch zo moeten zijn dat de kerken te klein zouden zijn. En dan laten we de geestelijke nooddruft toch voor dit alles, boven dit alles, niet vergeten. En dan moeten we dan om alles bidden. De Heer weet toch alles. Luther die zegt, God geeft de mensen elke dag zoveel goed, zonder dat ze daarom vragen. Kijk, God laat de zon opgaan, laat het regenen, Hij laat het koren groeien. Hij geeft de mensen het geld en de gezondheid, het leven en wat al niet meer. En veel mensen die hebben er nog nooit om gevraagd. Moeten we er dan toch nog om vragen? Waarom moeten wij hem daar om bidden, zegt Luther? Wel, hij zegt, wij moeten erkennen en belijden wat hij ons elke dag geeft. En dat geeft de Heer en dat komt nu uit zijn hand ons toe. Dat moeten we erkennen en belijden. Dus dan is het geen vanzelfsprekende zaak meer. Nee, dan is het geen automatisme. Maar dan is het een gave van God. En dan zien we de hand van God in dit alles. Dan is het niet vanzelfsprekend meer. En zo moet ons hart tot God worden gekeerd, totdat we in alle dingen zijn vaderlijke hand opmerken. Als wij de hand van God niet zien in de kleine dingen van het leven, dan zien wij de hand van God ook niet in de grote dingen van het leven. Dus dat we dat alleen en meer gaan beseffen, hoe groot en hoe goed en hoe trouw God is tot op de dag van vandaag. Dat we hier nog mogen zitten, dat ik hier nog mag staan. En dat de Heer er nog om gebeden wil zijn, dat we nog tot hem mogen roepen en kloppen, of hij ons nog wil helpen. En dan kan de Heer overvloediger geven als wij van hem vragen. En zo bid Ager, bewaring, ook voor leugentaal. Dat wil het niet zeggen dat we niet door het slachtoffer kunnen worden van laster en leugen. Zeker, dat kan. En ook wij zelf dienen op onze woorden te letten. Wij allemaal. Want als er wat gebeurt, wie probeert er niet zijn eigen straatje schoon te pleiten? Wij allen. Ik net zo goed als u. Dan zijn we allemaal hetzelfde. Dan zijn we allen de vader der leugenen toegevallen. En we proberen, als het half kan, onszelf eronder uit te praten. En de leugen of de schuld op een ander te schuiven. Al moet er een leugentje bij komen, toch? En daarom, ijdelheid en leugentaal. Doe het verre van mij, want het leeft ook in mijn hart. Armoede of rijkdom, geef mij niet. Armoede is een geesel en heeft evenals rijkdom de eigen gevaren. En daarom mag het toch ook wel het gebed zijn. En zien we toch ook in dit gebed, dat is onze derde gedachte, een zelfkennis. De zelfkennis in zijn gebed. Hij bidt geen armoede. En waarom bidt hij dat? Dat bidt hij met het oog op het gevaar dat hij zal gaan stelen. En zich schuldig maakt aan het gebod dat hij niet mag stelen. En dat hij de naam van God zal aantasten. Armoede geef mij dus niet. Opdat wij niet schuldig worden aan het gebod, gij zult niet stelen. Rijkdom geef mij ook niet, opdat ik zat zijnde u niet verloochene en zeggen, wie is de Heere? Net als Farao, die heeft gezegd, wie is de Heere dat ik hem gehoorzamen zou? Wat heb ik met de Heere te doen? Had de Heere niet nodig, maar daar is hij achter gekomen. Daar is hij achter gekomen. Voorspoed, het maakt mensen hoogmoedig. Want dan denken we het zelf wel te kunnen, misschien wel netjes af te brengen. En daarom bidden om bewaard te worden voor die beide uitersten. Armoede en rijkdom. En daarmee wil hij de Heere niet voorschrijven hoe hij het doen moet. Hij bidt ook niet in volstrekte zin tegen armoede of rijkdom, alsof deze op zichzelf verkeerd zouden zijn. Maar door Gods genade kunnen zowel armoede als ook rijkdom geheiligd worden en middelen zijn die goed voor ons zijn. En daarom, we mogen ons best wel bezinnen. Waar zijn we mee bezig? Waar zijn we mee bezig? Ook in het dagelijks leven. En ook als er veel zorgen zijn. Die kunnen er zijn. Soms zoveel, ja, dat de dichter zegt. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. En als wij zorgen hebben en we leggen het voor de Heere neer. We mogen het voor de Heere neerleggen. Weet u wat er dan gebeurt? Dan schenkt de Heere soms mild en overvloedig. Boven wat we van hem bidden of van hem denken. God zorgt voor zijn volk in dure tijd en hongersnood. En wat zou het erg zijn als de naam van God om onzentwil gelasterd worden. Dat wil God onder geen beding. En ook Agur niet. Hij wil niet de oorzaak zijn van de lastering van Gods naam. En zo blijkt ook uit dit gebed van Agur dat hij een teer leven met God heeft. Een teer geweten heeft. De eer van God en het leven met en voor de Heere, dat staat bij hem hoog aangeschreven. En dat is voor hem van grotere waarde als zijn eigen belangen. Want dan komen onze eigen belangen niet in de eerste plaats meer te staan. En daarom, hij is een geestelijk mens. Ja, natuurlijk, van zichzelf vleeselijk. Verkocht onder de zonde, maar hij mocht toch dat nieuwe leven met de Heer kennen. En dan vraagt hij eveneens geen rijkdom. Dus geen armoede, ook geen rijkdom. Want het gebed om geen armoede, dat kunnen we nog wel begrijpen. Want niemand zit erop te wachten dat hij altijd maar schrapen moet. Maar nu het gebed. Geen rijkdom. Wie wil het gouden kalf van de welvaart niet in huis hebben? Dan zeggen we wel, ja kijk, geld maakt niet gelukkig, maar ja, dan vinden we het toch wel makkelijk als we het voorhanden hebben. Wellicht zegt iemand, ik kan Agur wel begrijpen. Waarom? Wel, als wij de rijkdom vermeerderen, dan vermeerderen vaak ook de smarten. Dan vermeerderen ook de zorgen. En Agur, hij gebruikt geen materiële motieven om geen rijkdom, om niet om voor moeite en zorgen gespaard te blijven. Maar hij is bang dat de rijkdom hem zal doen zondigen. Bestaat dat gevaar niet? Wees eens eerlijk. En daarom, niet te veel en niet te weinig. Dat is het allerbeste. En zo heeft hij een heilige vreze in zijn hart, omdat hij zichzelf kent. Wat er van hem wordt als hij armoede heeft, ernstige armoede of rijkdom. En daarom, we lezen in Deuteronomium 31... dat is van het volk Israël, dat kan ook voor ons tot onderwijs zijn. Deuteronomium 31 vers 20. Dat als Israël in het land Kanaan zal gekomen zijn en verzadigd zijn, dat het zich zal wenden tot de andere goden en hen dienen en mij tergen en mijn verbond vernietigen. Dat is wat? Israël. Het volk des Heren, dan zal het zich wenden als het verzadigd is tot de andere goden en hen navolgen. Dat gold nu dat volk des Heren. Bij het aanwassen van het vermogen zetten we zo gemakkelijk het hart erop. Dus Laten we dat niet doen. Ik heb zojuist de tekst al aangehaald. Wat zou het de mens baten al zou hij de hele wereld gewinnen en schade aan zijn ziel lijden? Laten we toch God niet onteren. Want vergeet het niet. De ene zonde brengt de andere zonde voort. En voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Zullen we daarom vragen? Veelvuldig. Geef de Heer ons iets van die gezindheid van Agur. En laten we dan ook deze biddagpreek besluiten met die rijmvorm van die woorden waar ik ook mee begonnen ben. Ijdelheid en leugentaal zijn steeds van mij geweerd. De rijken schat en der armen nood worden niet door mij begeerd. Heere, voed mij steeds met het brood van mij bescheiden deel, opdat ik nimmer u versmaad of s'naasten goederen steel. Amen. Zingen we tot slot Psalm 71, vers 2. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Psalm 71, vers 2.